Dit is een podcast van Clara. Sidecast met Werner Trio.
Hele goedemiddag en welkom bij de derde aflevering alweer in Sidecast van een reeks waarin ik onze omgang met solidariteit onderzoek. Want in saamhorigheid zullen wij verbonden zijn, zeker in de pandemie. In de vorige afleveringen leerden we hoe we van nature gezamenlijke doelen kunnen stellen en nastreven, zeker als we dat kunnen doen, met wie ons nastaat. Warme solidariteit noemen we dat. Maar er is ook koude, verplichte, geïnstitutionaliseerde solidariteit en die is ook van groot belang. Het is allemaal na te beluisteren via podcast. Maar vandaag stel ik de Europese vraag. Wat draagt de Europese Unie bij tot deugddoende solidariteit? Werden alle Europese mensen broeder in coronatijd? En ik voer dat gesprek daarover met politiek filosoof Luc van Middelaar. Goedemiddag.
Goedemiddag, Werner.
En jij bent lijfelijk aanwezig in de studio. Iets wat verder van ons weg zit Louise van Schaik. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Louise van Schaik, u bent afdelingshoofd van de Klingendaal onderzoeksafdeling EU en of EU, moet ik eigenlijk zeggen, en Global Affairs. Klingendaal, stel eens even voor.
Ja, dat is het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen, een denktank. En wij doen onderzoek inderdaad naar Europese integratie, veiligheidsvraagstukken, conflictgebieden. We doen ook veel diplomatieke opleidingen voor diplomaten uit Nederland, maar ook daarbuiten.
Mm-hmm. Ja, bij een denktank moet ik dan toch altijd even vragen wie ze financiert. Meestal krijg ik daar geen antwoord op.
Nou, wij zijn heel transparant daarover. We publiceren ieder jaar een lijst van al onze financiers. En dat is voor een groot deel het Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie. Maar ook heel veel andere financiers, stichtingen, de Europese instellingen. We hebben een aantal bedrijven die ons een klein bedragje per jaar geven.
Wat voor soort bedrijven?
NGO's. Gewoon de grote multinationals in Nederland. Internationale bedrijven, verzekeringsmaatschappijen, allerlei verschillende partijen.
Uh-huh. Die allemaal op de hoogte willen zijn van de geopolitieke situatie van de Europese Unie.
Ja, precies.
Ja, oké. Okay. Goed, dan zitten we goed met de Europese Commissie van Ursula von der Leyen, want die heeft zichzelf voorgesteld als een geopolitieke commissie. Ik ga naar Luc van Middelaar. Ja, wij kennen jou beter op Clara toch, denk ik, hè? Al vaak hier geweest. Onder meer natuurlijk omdat je zulke schitterende boeken schrijft over de Europese Unie, de Europese Unie leesbaar maken. Passage naar Europa, de nieuwe politiek van Europa. Voormalig tekstschrijver van Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad ooit, dat is al een tijdje geleden. Maar ik verneem ook dat jij ervaringsdeskundige bent in zaken quarantaine, maar niet naar aanleiding van corona. Vertel eens kort.
Nou ja, in mijn geval, ik had geen virus te pakken, maar een bacterie in mij te pakken had. Ik heb inderdaad vorig jaar, een jaar geleden precies, tuberculose gehad.
Mm.
En toen belandde ik in een Brussels buurtziekenhuis, Hôpital Molière, 2 maanden lang.
Twee maanden?
Heb ik daar op kamer 283 liggen wachten tot de beestjes gevloerd waren.
En heeft dat een invloed op hoe je nu hebt gekeken naar, nog altijd kijkt natuurlijk, naar deze coronaperiode? Je bent filosoof ook, dus ik neem aan dat je daar een filosofische visie op ontwikkeld hebt.
Nou ja, op zo'n moment word je wel inderdaad meer bewust van lichamelijke kwetsbaarheid. En in het begin van de coronacrisis merkte ik wel dat ik wat gevoeliger was voor de gezondheidsargumenten in het maatschappelijke debat.
Ja.
Meer misschien dan voor de economische argumenten. Maar wat ook heel bijzonder was, is dat je in zo'n quarantaine, dat is een beetje wat wij nu ook hebben met onze tijdsbeleving. We weten niet hoe lang het nog gaat duren. We weten niet wanneer er een vaccin komt dat ons zal verlossen, om zo maar te zeggen.
Mm-hmm.
En in mijn geval wist ik ook niet hoe lang het zou duren. Dus ik ging daar in september in en na een paar weken zei de dokter, misschien ben je hier met kerstmis nog.
Ja.
En dus dat die tussentijd waar wij nu ook als samenleving in zitten, tussen het is niet normaal en het zal wel weer normaal worden, was een bijzondere ervaring en die zie ik nu in het grote terug eigenlijk.
En jij bent vragende partij voor solidariteit, neem ik aan dan, omdat je het zelf hebt meegemaakt tussen de mensen die gezond zijn en diegenen die zijn opgenomen.
Ja, ook dat natuurlijk, zeker.
Ja, dat is een hele opgave voor de politiek. En ja, blijkbaar, er is wel eens grappend gezegd, er is een BC, dus een before corona, en een AC, een after corona tijd. En eigenlijk, we hebben deze week de State of the European Union gehoord van Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. Refereert zij daar een beetje aan? We gaan eens luisteren naar een van de iets uit het begin van de speech.
We turned fear and division into confidence in our union. We showed that it is possible and what is possible when we trust each other and we trust the European institutions. And with all of that, we choose to not only repair and recover for the here and now, but to shape a better world, a better way of living for the world of tomorrow. And this is Next Generation EU. This is our opportunity to make change happen by design and not by disaster or by diktat from others in the world. We have everything. We need to make this happen.
Luc van Middelaar, jij analyseert, je hebt zelf speeches geschreven voor Herman Van Rompuy. Wat valt je hierin op?
Nou, deze passage is inderdaad tamelijk hoogdravend toch wel. Heel optimistisch. Maar inderdaad, ik kijk ook in zekere zin als vakman of ex-vakman naar zo'n toespraak. Die was over het algemeen heel solide, weinig spannend of weinig grappig. Maar dat is Ursula von der Leyen misschien zelf ook niet. Maar ik vond wel, en dit is inderdaad zo'n passage, ja, misschien dat sommige luisteraars hierdoor worden meegesleept, maar voor mij is het net te veel.
Te veel?
Ja, te veel en te hoog. En dan riskeert het ook plat te vallen.
Ja, Louise van Schaik, inderdaad, ze zegt eigenlijk, ze schept een beeld van een Europese Unie die eerst verdeeld was en die dan plots in groot vertrouwen voor de Europese instellingen heeft gekozen. En daaruit is dan het plan Next Generation EU voortgevloeid. Kan u eens uitleggen wat dat plan is?
Ja, het klinkt mooi.
Ja.
Dus wat er is gebeurd natuurlijk in de coronacrisis is dat landen economisch enorm in de problemen zijn gekomen en om hulp gingen roepen. En dat er ook werd gezegd van nou, dan is het een goed idee als er gezamenlijk geleend kan worden. En dat is eigenlijk wat er nu gaat gebeuren met dit plan. Dat je gezamenlijk gaat lenen en met dat geld gaat investeren in de landen en in de sectoren die het nodig hebben. En daarbij kiest de EU heel nadrukkelijk voor die groene agenda. Dus je ziet eigenlijk dat de Green Deal was al gepresenteerd en Europa is al jarenlang bezig met een vrij ambitieus klimaatbeleid als je het internationaal aftekent. Maar nu zie je dat deze crisis eigenlijk een aanleiding is om die ideeën die er toch al waren, om die nog centraler te stellen.
Mm-hmm.
Vanuit denk ik ook echt een geloof bij de Europese Commissie dat dat uiteindelijk de Europa sterker maakt. Hè?
Ja, we zullen die Green Deal straks van naderbij bekijken. Bent u het eens met het beeld dat von der Leyen schetst als zou division, hè, dus verdeeldheid en angst nu zijn overwonnen en er een soort van eendrachtigheid ontstaan, solidariteit ontstaan zou zijn in de Europese Unie?
Nou, ik denk juist dat de laatste periode heeft aangetoond dat ze ook wel echt nog steeds rollend over straat kunnen gaan. De lidstaten, ook wel de lidstaten versus de Europese instellingen. Hè. Deze speech was best wel een toereiking naar het Europese parlement. Dus zowel het Europese parlement als de Europese Commissie von der Leyen zien heel erg het Europese verhaal. Maar de lidstaten in de Europese Raad, die hebben toch natuurlijk meer op de rem gestaan. Dus Nederland heeft erg op de rem gestaan met de centjes, hè, samen met andere landen.
Het vrekkige Nederland, hebt, ja.
Ja, er zijn ook landen die erg op de rem hebben gestaan ten opzichte van de waarde. Dus het rule of law verhaal, dat als landen hun rechtsstaat afbreken, dat de Europese Unie dan eigenlijk het geld wilde inhouden.
Mm-hmm.
En daar zie je ook dat eigenlijk natuurlijk Hongarije en Polen en zo daar nog niet nog niet mee akkoord zijn.
Nee, maar ze hebben wel een gram gekregen, want ze krijgen hun deel van de pot van 750 miljard. Dat is niet niks trouwens, 750 miljard. Er is trouwens dan nog anderzijds ook nog SURE, zoals dat heet, het economische vangnet eigenlijk. Hè. Dat is ook nog eens 540 miljard. Ik denk, als ik het goed heb, Louise van Schaik, dat dit unsummen zijn, dat dit hele grote sommen zijn in vergelijking met de begrotingen van voorheen.
Ja, het is ook zo. Ja, het zijn ook hele grote sommen geld. Het gaat nog wel natuurlijk steeds over ook heel veel leningen. Dus het betekent eigenlijk gewoon dat landen zoals Italië dan niet op de kapitaalmarkt tegen een hele hoge rente hoeven te lenen. Maar eigenlijk het geld kunnen lenen tegen een veel lager rentetarief.
Ja, dat is niet minder dan 90,9 miljard dat zij kunnen lenen tegen zulke lage tarieven. Luc van Middelaar, om het nu filosofisch een beetje te duiden, of met de termen die jij hebt gebruikt in boeken zoals De Nieuwe Politiek van Europa. Dit is een voorbeeld van, ik denk dat je dat mag noemen, gebeurtenissenpolitiek.
Jazeker, dat denk ik ook.
Maar dan moet je dat nog even uitleggen.
In die zin dat de Europese Unie werd overvallen door een grote schok. Er gebeurde iets wat niemand had voorzien. Misschien lag hier en daar een scenario klaar op een ministerie in een la of bij een denktank inderdaad. Maar dat we nog door eens een pandemie zouden kunnen worden overvallen zoals de Spaanse griep in 1919. Daar hadden wij in Europa althans geen rekening meer mee gehouden.
Wacht, ik ga het eerst even vragen aan Louise van Schaik. Hadden jullie rekening gehouden met het feit dat er zo'n pandemie op de Europese Unie zou kunnen afkomen? Of hadden jullie het ook niet zien aankomen?
Ja, toevallig heeft Klingendaal bijgedragen aan één studie waarin dit wel als scenario was uitgewerkt. Je ziet wel dat toch in gezondheidscirkels het wel als mogelijkheid werd gezien. Maar eigenlijk de impact van als zoiets gebeurt en hoe veelomvattend en ingrijpend het is, is natuurlijk echt groot onderschat. En ook begreep ik dat er meer rekening werd gehouden met een griepvirus. Dus niet per se met een coronavirus. Dit is toch wel een beetje een soort nieuwe ziekte.
Ja.
Dus dat is ook. Dus wat dat betreft is het wel echt een black swan, zoals ze dat noemen. In
ja,
de scenario-wereld.
Een zwarte zwaan, inderdaad. Ja. Gebeurtenissenpolitiek dus. Ik had je even onderbroken, sorry.
Ja, dat is een probleem. Ja. Dus als zoiets gebeurt, als een zwarte zwaan ineens opvliegt, dan moet de Europese Unie iets doen waar ze oorspronkelijk niet zo goed voor is uitgerust. Namelijk improviseren, dingen uitproberen, oplossingen verzinnen in het moment zelf. En ik zeg dat de Europese Unie daar oorspronkelijk niet zo goed voor is toegerust, omdat ze natuurlijk is gebouwd echt als een markt. Een hele set economische regels voor vrij verkeer van producten, personen enzovoort. En dat zijn allemaal dingen waar je heel rustig en zorgvuldig over kunt vergaderen tussen lidstaten met instellingen, afspraken maken.
Zoals we vroeger de Europese Unie zagen als een grote bureaucratie.
Zoals een bureaucratie ook doet, maar dan ging het over de aardappelprijzen of de btw-tarieven en daar konden rustig nachten of maandenlang over worden vergaderd. Terwijl met dit soort grote, acute schokken, in de eurocrisis hebben we dat meegemaakt, de vluchtelingencrisis en nu deze pandemie, dan moet er dus heel snel grote energie, groot politiek gezag worden ontwikkeld om eigenlijk heel verrijkende besluiten te nemen. En je ziet dus ook dat dat heel erg moeilijk is. En ik denk dat Ursula von der Leyen in haar toespraak afgelopen woensdag toch iets te snel heen stapte over die moeilijkheden in het begin. Toen dat in februari, maart allemaal gebeurde, toen er onvoldoende mondmaskers waren, onvoldoende beademingsapparatuur enzovoort. Toen was er inderdaad echt een moment van elk land voor zich. Als je het dan over solidariteit hebt, die was er op dat moment niet. En het is mettertijd dan wel gelukt om dat gevoel dat we daar ook samen als Europeanen voor staan wat meer gestalte te geven, maar dan toch meer op het economische vlak, zou je kunnen zeggen, met die Next Generation EU.
Ja, of
nog zo'n term.
Coronafonds wordt het ook wel eens genoemd.
Ja, dat klinkt wat makkelijker inderdaad. Ja. Het corona-herstelfonds dan op het vlak van gezondheid.
Ja, ze had het trouwens in die speech ook wel over een European Health Union, maar dat was denk ik een ballonnetje, hè? Zo heb ik het ook begrepen. Dat
ja,
ook niet
een ballonnetje wel, ja. Of een applauslijntje voor
een applauslijntje.
In het Europees Parlement. Maar wat voor mij eigenlijk de grote verandering is geweest.
Ik denk dat Louise iets wil zeggen, maar ja, zij zit op afstand, dus ik ga even u het woord geven, Louise.
Ik heb dat dus ook echt opgemerkt, dat over het Europees gezondheidsbeleid. Ja. En ik volg dat al iets langer. Ik ben daar ook nu iets over aan het schrijven. Mm-hmm. En ik heb wel het idee dat daar iets borrelt.
Ja?
Alleen ik vind het ook heel lastig om op dit moment te zien van... Wat is dat dan, een Europees gezondheidsbeleid? Want de lidstaten hebben natuurlijk hun eigen ziekenhuissystemen. Nou, het systeem in België is al heel anders dan bijvoorbeeld het systeem in Nederland. Ook mm-hmm. de financiering is heel anders. Maar ik vind het nog best wel lastig om voor te stellen hoe je daar een Europeanisering kan zien en ook wat daar meerwaarde daarvan is. Maar ik zie inderdaad wel dat er steun is vanuit Duitsland, Frankrijk voor ideeën in deze hoek. En dat er ook inderdaad heel veel Europarlementariërs hier erg bovenop zitten.
Mm-hmm.
En dat ze ook wel aangeeft van we gaan dat ECDC, dus laat maar zeggen de Mark van Ramst is dat geloof ik in Vlaanderen. Dus de instituten van de Nationale Gezondheidsinstituten gaan we toch misschien iets meer in een netwerk bundelen onder een Europees Center for Disease Control. Mm-hmm. Dus ik, en ze zei ook dat het misschien op dit onderwerp aanleiding kan zijn voor competentiesverandering. Dus eigenlijk een verandering van de Europese verdragen.
Ja.
Met die conferentie over de toekomst van Europa, waar je eigenlijk ook niet zo heel veel voor over hoort, maar wat toch wel een soort van langzamer een beetje wordt voorgekookt.
Ja, dat is voor volgend jaar, dus het Europees Parlement. Ja, dat is voor volgend jaar die conferentie. Ja. Het Europees Parlement was daar vragende partij voor. Hoe kijk jij tegen die conferentie aan, Luc van Middelaar? Is het trouwens, als we het hebben over dat het veranderen van verdragen, we hebben bijvoorbeeld gezien dat dit, ik zal nu maar coronafonds zeggen, dat dit buiten de verdragen is gebeurd natuurlijk. Hè. Dit is geen vast mechanisme, dit is een crisismechanisme waarin veel geld wordt gepompt in een soort, ja, mag ik het een Marshallplannetje noemen?
Ja, zo mag je het ook noemen, ja. Werner. Het is inderdaad een eenmalige actie, zo is het in elk geval door Angela Merkel opgezet. En ik zou toch even terug willen naar Merkels belangrijke rol in de hele afgelopen 6 maanden eigenlijk. In wat er nu allemaal in de Europese Unie is verschoven. Ursula von der Leyen die geeft daar een uitwerking aan. Er zal inderdaad gesproken worden over bevoegdheden, over nieuwe beleidsterreinen. Maar
zijn vriendinnen is er, trouwens. Hè?
Ja, het waren redelijk dikke vriendinnen. Zij was, ik geloof 8 jaar lang of meer, von der Leyen minister van Merkel. Eerst van Sociale Zaken, later van Defensie natuurlijk.
Zelfde partij ook.
Zelfde partij. En dat is ook nog wel voor een stuk te merken, maar daar kunnen we misschien straks nog over hebben. Maar wat ik wil zeggen, voor mij de grootste verandering in deze crisis, als je die vergelijkt ook met de eurocrisis van 8, 10 jaar geleden, dan gaat dat precies over solidariteit.
Uh-huh.
En dan is er, net als in die crisis toen, is er een botsing eigenlijk tussen een verhaal over discipline. Elk land is verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheidssysteem, zijn eigen financiën, versus een verhaal, zou je kunnen zeggen, over solidariteit, lotsverbondenheid. We moeten het samen doen, samen staan we sterk.
Mm-hmm. Het is ook het geeft iets meer herkenbaarheid, want iedereen wordt natuurlijk getroffen, ook in zijn gezondheidssystemen. Ook al is het ene sterker dan het andere, toch hebben we allemaal het gevoel gehad overspoeld te zijn geweest.
Nou ja, dat is een van de grote verschillen. En er waren een aantal landen, zoals Nederland en het clubje Zuinige Landen, die dachten, nou, dit is gewoon hetzelfde als 10 jaar geleden. Noord botst op Zuid en dan komen we ergens uit. Maar die hadden dus onderschat, en Angela Merkel heeft dat niet onderschat, dat deze pandemie inderdaad een heel ander soort crisis is. Omdat die iedereen raakt. Omdat je niet kunt zeggen, Italië heeft de schuld aan het virus. Zoals je misschien wel kon zeggen ooit van Griekenland, dat het schuld had aan een begrotingstekort van 15%. En dat betekent dus dat in die botsing van twee verhalen, van een discipline bezuinigingsverhaal versus een solidariteit samen doen verhaal, dat disciplineverhaal het gewoon retorisch volkomen heeft afgelegd tegen die solidariteitsvertelling, die heeft als het ware gewonnen. En Merkel heeft dat...
Na hevig protest van de Italianen ook.
Ja,
hè?
Dat heeft zich dus ook in de... Dat vind ik echt fascinerend. Dat heeft zich ook in een Europese publieke ruimte afgespeeld. Hè? Er waren op een gegeven moment in maart, begin april, Italiaanse politici, burgemeesters die ingezonden brieven stuurden in Duitse kranten. Interviews die Giuseppe Conte, de minister-president, gaf op de Duitse televisie. Dus dat die noodroep van politici en diplomaten, ons land sterft, zoals mm-hmm. die klonk ja. in maart vanuit Italië, vanuit Spanje, die heeft Merkel gehoord. En daarom heeft zij iets gedaan wat een paar maanden daarvoor onvoorstelbaar was. Hè, die stap zetten van we stellen de commissie in staat om miljarden megasommen te lenen op de financiële markten. En dat
en
gaan we bovendien
ging ze vorm,
in de vorm van transfers, van giften.
Ja, daarbij ging ze in tegen haar eigen grondwettelijk hof, hè, dat Frankfurt, dat zo sterk staat en zo'n groot moreel gezag heeft in Duitsland. Dat is wel straf.
Exact.
En kan ze misschien dat alleen omdat ze einde mandaat is?
Nou, dat kan ze inderdaad doen omdat ze in haar waarschijnlijk laatste kanselierschap is. Maar ze kan dat ook doen omdat er ook, je zou kunnen zeggen, onder de radar in Duitsland wel wat is veranderd. Er zijn, in vergelijking met 10 jaar geleden, is er ook in zekere zin een jongere generatie opgerukt in de journalistiek, in de economische gezaghebbende functies in ministeries. Hè. Er zijn nu veel meer Duitse economen die in de VS of in Engeland hebben gestudeerd. En die zijn dus niet allemaal meer gepokt en gemazeld in dat Duitse discipline denken of het ordoliberalisme, zoals dat heet. Maar die hebben wat meer gevoel voor het Keynesianisme en voor anderen. Mm-hmm. En dat heeft ook, ik denk dat Merkel ook dat heeft aangevoeld. Dat betekent dat er dus veel minder weerstand is vanuit Karlsruhe inderdaad, het Hof, of vanuit Frankfurt, vanuit de Duitse bank, centrale bank, tegen deze ongekende zetten die nu worden gedaan.
Ja, Louise van Schaik. Merkel is in feite de ongekroonde leider van de Europese Unie. Vraagteken.
Ja, ik zie dat inderdaad. Ik zie dat gewoon eigenlijk ook gebeuren. Hè? Dus zelfs in ons tak van sport, denktanks, is echt een verschuiving van activiteiten naar Berlijn. Eigenlijk bijna in concurrentie met Brussel.
Oh ja.
Dus waar je eerst nog wel een grotere rol zag voor Londen. Natuurlijk Parijs blijft ook een hotspot. En de Frans-Duitse as. Ik bedoel, heel veel van de dingen die Merkel kan doen, komt omdat ze dat van tevoren heeft afgekaart met Macron. En soms heeft ze ook al haar eigen Duitse positie een beetje verwaterd in de Franse richting. Omdat ze, als ze weet als ze met een compromis op tafel komt, dat het dan ja eigenlijk gewoon er doorheen kan. Mm-hmm. Ik vind dat naar de toekomst toe wel een zorgwekkende ontwikkeling. Want ik vind het niet gezond voor het evenwicht in de EU. Want dat Duitsland eigenlijk nu zo machtig is geworden.
Maar dat stond in de sterren geschreven, denk ik, hè?
Nou ja, dat is natuurlijk ook, heeft ook gewoon mee te maken dat het verreweg het grootste land is. Hè? 80 miljoen inwoners tegen 68 miljoen of zo in Frankrijk. Mm-hmm. En weer een stuk minder in Spanje, Italië, nou ja, wat erna komt. Maar uiteindelijk zijn het wel 27 landen. Dan is het toch niet goed als één land zo'n stempel kan drukken en zoveel invloed kan uitoefenen op heel veel onderwerpen.
Ja.
En ik zie ook wel dat andere landen dan misschien een beetje afhaken op sommige onderwerpen. Omdat ze dan toch eigenlijk toch het gevoel hebben, denk ik, dat ze het niet meer echt kunnen beïnvloeden. Of dat ze misschien niet echt een positie hoeven in te nemen over hoe gaan we om met China of hoe moeten we nog iets met mensenrechten in de wereld? Zet je de ownership, de verantwoordelijkheid voor met name ook die internationale rol van de EU, neemt misschien ook wat af dan bij andere lidstaten.
Dus dat is een gevaar, zeg je eigenlijk, voor de Europese Unie. Want dan, ja, dan omdat die getrokken wordt vooral door Duitsland en dat in een soort van tandem met Frankrijk, zoals dat vanouds is gegaan, daar zou een soort van desolidarisering het gevolg van kunnen zijn dan.
Nou, kijk, ik bedoel, nu is de richting best pro-Europees, hè, in Duitsland. Dus nu ligt het, laat maar zeggen, het ligt ook met de Brusselse instellingen, de consensus wel voor de hand. Maar het risico is dat andere landen een beetje afhaken en dat ze ook zich meer ertegen kunnen gaan afzetten. En dan krijg je misschien op de lange termijn daar problemen van.
Ja, een soort opkomst, een verdere opkomst van het nativisme, zoals je dat in Hongarije en in Polen al sterk ziet. En in feite in Vlaanderen ook wel.
Mm-hmm.
Ja? Ja, Luc, wat denk jij?
Nou ja, ik denk inderdaad dat een van de trage verschuivingen is van de afgelopen jaren, die opkomst van de Duitse macht, die wordt steeds zichtbaarder. Als we nog even teruggaan, gewoon naar de zaal waar von der Leyen haar toespraak hield. Zij is natuurlijk zelf een Duitse commissievoorzitter. Maar ook de eerste fractievoorzitters in het parlement die spraken. Dan heb je eerst Manfred Weber van de Europese Volkspartij. Nou, die komt uit Beieren. Ska Keller is de leider van de Europese Groenen, komt ook uit Duitsland. Er was toevallig ook nog een SPD-minister aanwezig in zijn rol. Omdat dit half jaar ook nog het Duitse raadsvoorzitterschap is. Dus dat leek bijna op een soort bondsdag spelen in Brussel.
Ja.
En dat wordt
klonk,
op een gegeven moment...
Het klonk ook wat von der Leyen vertelde, klonk ook heel Rijnland-models.
Ja, en dat is natuurlijk wel waar de Europese consensus ligt. Maar het is inderdaad de vraag, zoals Louise van Schaik ook zegt, of iedereen of alle lidstaten zich daarin in kunnen vinden. Moet ik wel zeggen, want we zeiden op Clara dat von der Leyen ook wel een leuke Duitse referentie in haar verhaal had. Toen het ging over het nadenken over innovatieve economie, woningbouw. Toen had ze het over een Europees bouwhuis.
Ja,
dat ze wil gaan opzetten waar architecten en kunstenaars en ingenieurs en studenten en weet ik wat zou kunnen gaan samenwerken. Dus dat was nog wel een van de weinige verrassende dingen, al was het Duits, in haar toespraak.
Ja, heel Duits, want dat is ook de Duitse manier om publiek te werven, namelijk via een cultuurnation natuurlijk. Hè. We gaan het over, want je refereerde aan die Green Deal, daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst Toet Stielemans. Ja, een nummer van Rodgers en Hart. You took advantage of me. Dat is volstrekt niet solidair, zoiets doen natuurlijk. We hoorden Toet Stielemans en vrienden. Zeitgeist, derde aflevering over solidariteit. Ik praat vandaag over Europese solidariteit, in de mate dat die bestaat natuurlijk, met politiek filosoof Luc van Middelaar en specialisten internationale betrekkingen, onder meer ook in zaken klimaatverandering en groene economie, Louise van Schaik. En we hebben eigenlijk een beetje als leidraad de speech die Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, deze week heeft gehouden. De State of the European Union speech. Louise van Schaik, hoe belangrijk is die figuur van de voorzitter van de Europese Commissie eigenlijk?
Nou, uiteindelijk toch best wel heel erg belangrijk, omdat zij... het college dat van Eurocommissaris dat functioneert echt als één college, hè, dus als één geheel. En zij kan, naar mijn zeggen, de taken aanwijzen. Dus als een Eurocommissaris moet worden vervangen, of als iemand te veel op zijn bordje heeft of te weinig, of het moet worden verschoven. Maar zij zit bijvoorbeeld ook in de G7. Ze spreekt naar buiten toe met Donald Trump of zijn mogelijke opvolger. De andere buitenlandse leiders. Dus het is zeker een vooraanstaande positie. En de commissie komt gewoon natuurlijk altijd met de nieuwe voorstellen voor wetgeving. Ja. Voor Europees beleid. En dat geeft zij toch wel echt vorm ook.
Ja, of ze geeft dat vorm. Of schoon, Luc van Middelaar natuurlijk, dat grote fonds, we zullen het maar noemen, coronafonds van 750 miljard en nog andere vele miljarden, in feite niet op voorstel gekomen zijn van de commissie, maar wel van de tandem Duitsland, Frankrijk, Merkel, Macron.
Nou ja, dat was een mooi voorbeeld van samenspel, en zou je kunnen zeggen, tussen... Parijs, Berlijn en Brussel in dit verband. Inderdaad hebben Merkel en Macron het pad gebaand voor die fondsen met hun toch wel historische akkoord van 18 mei van dit jaar, waarin ze voorstelden om 500 miljard euro aan fondsen beschikbaar te maken. Von der Leyen heeft dan eigenlijk dat voorstel formeel ingebed en kwam een ruime week later met haar formele voorstel namens de Europese Commissie, want die mag dat alleen doen in de EU. En ze had het dan ook een beetje aangepast, namelijk door bij die 500 miljard van Macron en Merkel ook nog 250 miljard aan leningen op te tellen. Vandaar is men toen uitgekomen op 750 miljard. En dat is dan in die grote Europese top de eerste keer na 5-6 maanden dat de leiders weer bij elkaar waren afgelopen juli. En dat is dan onder voorzitterschap van Charles Michel, dan hebben we het plaatje compleet, uitgekomen nog steeds op 750 miljard, maar met een kleine verschuiving in de verhouding tussen de giften of subsidies en de leningen anderzijds.
Ja, ja, en dat was om 5:30 ochtends 21 juli dat werd bekendgemaakt. Dus er is lang vergaderd en dat moet heel ingewikkeld zijn geweest allemaal. Zo gaat dat in de Europese Unie. Allemaal heel ingewikkeld, maar het levert soms wel iets op. Eigenlijk een solidariteitsfonds, mag je wel zeggen. Netto betalers, Duitsland, Frankrijk, Nederland, België ook wel. Op nul staat Slovenië. En netto ontvangers zijn Griekenland, Spanje, Polen, Roemenië, Bulgarije enzovoort. Polen, dat valt wel op, vind ik. Omdat Louise van Schaik, Polen toch met name door onder meer de heer Timmermans, Nederlander, in de gaten wordt gehouden of werd gehouden. Omdat het geen rechtsstaat of rechtsstatelijk niet helemaal in orde is.
Ja, dat klopt. Maar ik denk, laat maar zeggen, dat de positie of je netto betaler of netto ontvanger bent, toch vooral afhangt van de mate waarin je economisch ontwikkeld bent. De discussie ging eigenlijk meer over of eventuele Europese fondsen kunnen worden opgehouden op basis van of een land zich eigenlijk een beetje gedraagt. Hè? Dat is hoe het vaak kortweg geformuleerd wordt.
Het morele Europa, hè?
Maar, ja, het morele Europa. Maar of ja, hoeveel een land in principe heeft aan trekkingsrechten hangt meer van de economische ontwikkeling af. En Polen moest juist ook een beetje extra worden gecompenseerd of omgekocht, if you like. Omdat zij eigenlijk de notoire dwarsligger zijn op dat klimaatdossier. Want zij zeggen van, wij hebben nog heel veel vervuilende kolenindustrie. En dat kost ons heel veel geld. En ook, laat maar zeggen, de hele energietransitie kost ons heel veel geld. Het kost de gemiddelde Pool heel veel geld in de elektriciteitsrekening. Dus wij willen extra Europese fondsen daarvoor. Hè, dus dat Just Transition Fund, dat willen we graag hebben. Dus ik denk dat in die uitruil ook wel Polen voor een deel. Ja, er kon zeker niet gezegd worden van Polen krijgt iets minder.
Ja, nu dat solidariteitsfonds, daar hebben we het daarnet al even over gehad. Dat zal worden vertaald eigenlijk in een soort groen Marshallplan. 30% van het budget van die Next Generation EU gaat naar groene obligaties. Maar we luisteren eerst even nog naar von der Leyen, want die had ook weer heel bevlogen woorden over die Green Deal.
We need to change how we treat nature, how we produce and consume, how we live and work, eat and heat, travel and transport. And this is where Next Generation EU will make a real difference. We are leading the way in developing a reliable EU green bond standard. And I can announce today that we will set a target of 30% of Next Generation EU's 750 billion euros to be raised through green bonds. Next Generation EU should invest in Lighthouse European projects. 2 weeks ago in Sweden, a unique fossil-free steel pilot began test operations. It will replace coal with hydrogen to produce clean steel. I want Next Generation EU to create new European hydrogen valleys, to modernize our industries, to power our vehicles, and to bring new life to our rural areas.
Ja, to bring new life to our rural areas, onder meer waterstof gebruiken en eigenlijk voor een betere toekomst voor de Europese mens. Maar gaat het eigenlijk, Louise van Schaik, niet over een soort van new deal voor de industrie in de eerste plaats?
Ja, dat is wel een terechte opmerking, want je ziet heel erg dat die Green Deal ook inderdaad wel echt gekoppeld wordt aan een industriepolitiek. Hè? Mm-hmm. En dat ook een aantal van de sectoren die expliciet genoemd worden, zoals waterstof, hydrogen, dat wordt ook wel gezien als de manier waarop de olie- en gasindustrie ook nog kan overleven in de toekomst. Want het verdienmodel van waterstof, dat lijkt veel meer, en de business as such lijkt veel meer op wat zij doen op dit moment dan bijvoorbeeld de wind- en zonne-industrie.
Dus goed, bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld. Exxon bijvoorbeeld kan waterstof gemakkelijk gaan produceren, zoiets.
Ja, het lijkt er meer op. Je hebt ook pijpleidingen, je hebt ook een hele infrastructuur nodig. Ja. Dus zullen de winstmarges ook vergelijkbaar kunnen zijn. Hè? Want het is gebaseerd op grote investeringen. Maar goed, dat gezegd hebben, dan weten we ook dat we voor de energietransitie eigenlijk alles wel nodig hebben om het überhaupt voor elkaar te krijgen. Want het is zo'n gigantische uitdaging om weg te gaan van fossiel. Dat is misschien ook wel nodig, laat maar zeggen, zo'n enorme grote groene investering om daar te komen.
Ja, ik ga naar Luc van Middelaar, want ik herinner mij dat ik een tijdje geleden een stuk van jou heb gelezen waarin je het had over pas op voor de groene garde, herinner ik mij, geloof ik. Weet je dat nog?
Ja, dat weet ik nog. Dat was eind vorig jaar. Dat was wat fel gezegd. Maar het viel mij op dat je op bepaalde plekken, ook op sociale media, en dat is gelukkig geen mainstream, maar daarom zei ik pas op, toch geluiden hoort als zouden we bepaalde democratische vrijheden ingeperkt mogen worden uit naam van de groene noodtoestand. Hè? Dus pas op dus voor het pure appel op basis van klimaat om vrijheden te schenden.
Ja, dat is vergelijkbaar met corona natuurlijk.
Ja, mijn oproep was eigenlijk, zorg dat je voor het klimaat dus ook voortdurend democratische meerderheden hebt voor die maatregelen. En push die niet door, duw die mensen niet tegen de strot onder het mom, anders gaat de planeet kapot. Want dat roept ook weerstand op. Complottheorieën, zoals die
cognitieve dissonantie.
Complottheorieën, ja. Zoals we die ook in de pandemie zien in zaken vaccins en dergelijke. Ja, ja. En dat kan toch een rare cocktail worden.
Dus je ziet wel wat in deze Green Deal die via de economie gaat en op die manier, let's say, win-win oplevert.
Nou ja, ik denk dat de Europese Commissie toch heel goed probeert om een soort middenkoers te voeren tussen aan de ene kant de milieulobby die nog veel verder wil gaan en die ook al in 2030, dat is het eerste tussenstapje op weg naar een klimaatneutraal Europa in 2050, 65% minder CO2 zou willen hebben. En dat hebben von der Leyen en haar team, waaronder Frans Timmermans, die daar als eerste vicevoorzitter over het klimaat gaat, op 55% gezet. Nou, voor sommige landen is dat nog steeds te veel, waaronder Polen, waar Louise het net over had. En voor andere landen is dat ongeveer aan de maat. Dus de Europese Commissie zoekt wel naar draagvlak. Dat lijkt me, verstandig. Om toch zoveel mogelijk landen en sectoren daarin mee te nemen.
Ja, von der Leyen die had het over het feit dat, dat Europa, de Europese Unie, daar wereldleider moet worden. Hè. Dat is trouwens iets wat al een hele tijd circuleert, mevrouw Van Schaik. Dat betekent wel dat als we handel drijven over de hele wereld, handel met de Verenigde Staten, met China, met India, die allemaal Parijs niet hebben ondertekend, dat we daar een grensbelasting zullen moeten gaan heffen. En ja, dat zou wel eens kunnen leiden tot, er is al zoveel een grote handelsoorlog aan de gang tussen de Verenigde Staten en China. Er kan er dan nog eentje bij komen.
Ja. Nou, dit is inderdaad precies een ontzettend belangrijke ontwikkeling die nu gaande is. Het is overigens niet zo dat China en India niet in het Paris Agreement zitten, want die zitten er wel in. En met name China, die doet ook eigenlijk best wel veel. Dus dat gaat politiek ook nog wel de vraag zijn of we dat kunnen maken. Of je een carbon tax aan de grens kunt instellen, koolstofheffing. En of je dan ook landen die wel meedoen aan het Parijsakkoord, of je die ook kunt belasten.
Ik heb mij inderdaad vergist. China dat heeft wel ondertekend, maar rekent zelfs geen koolstofprijzen door in zijn eigen producten. Daarom zou er dus ook een grensheffing moeten komen. Hè?
Ja, daar zit de pijn.
Ja.
En wat ook nog heel erg opmerkelijk is dat ook in die top in juli is afgesproken dat de inkomsten uit die grensheffing, dat worden eigen inkomsten voor Brussel, voor de Europese Unie. Mm-hmm. Dus normaal gesproken wordt de Europese Unie gefinancierd door afdrachten van de lidstaten. Maar nu komen er twee eigen inkomstenbronnen bij, behalve dan die boetes die ze soms aan de big tech en zo kunnen opleggen voor competitie, mededingingsbeleid. Mm-hmm. Maar er komen bij een plastic tax en dus de inkomsten van die koolstofheffing aan de grens.
Ja.
Dus dat is een extra soort van push dat die er ook gaat komen. Er is inderdaad ook wederom weer steun vanuit Duitsland, waar we het net al over hadden.
Mm-hmm.
Dus die koolstofheffing gaat er komen. Er komt in januari een voorstel. Nou, dat is natuurlijk heel goed getimed, want dan weten we denk ik toch wel wie er in het Witte Huis komt. Want 3 november zijn de verkiezingen in Amerika. Maar de vraag is, wordt die koolstofheffing ingesteld naar alle landen die misschien hun eigen industrie minder dit klimaat in rekening brengen? Dus Europa brengt een klimaatprijs, een koolstofprijs in rekening op de grote industrie via het emissiehandelssysteem. Je kunt zeggen dat alle producten die uit andere landen komen die dat niet hebben, of die dat minder hebben, dat je het verschil, dat de koolstofheffing wordt.
Mm-hmm.
Maar je kunt ook zeggen, we gaan het alleen doen voor de landen die niet meedoen aan het Parijsakkoord.
Ja.
Of je kunt een soort middenvorm kiezen. Dus de manier waarop deze koolstofheffing zo meteen wordt neergezet, gaat ook heel erg bepalend zijn voor of er een handelsoorlog komt.
Ja, ja.
En ook hoe Europa wordt gezien door de rest van de wereld. Want het is natuurlijk in essentie ook een protectionistische maatregel. Het is bedoeld om te voorkomen dat de Europese bedrijven wegtrekken naar landen waar minder klimaatbeleid is. Het is echt ook uiteindelijk een protectionistische maatregel.
Ja.
En eigenlijk een Europe First maatregel.
Maar eigenlijk is het niet een beetje hypocriet, want nu al die systemen waarbij je bijvoorbeeld emissierechten kan kopen en zo, dat is eigenlijk al een vorm van greenwashing.
Nou, dat weet ik niet. Het is uiteindelijk wel een cap gezet op industrie en die gaat uiteindelijk omlaag.
Hmm.
Alleen in eerste instantie hebben landen veel te veel rechten weggegeven aan hun industrie. En daardoor zit er nog steeds wat lucht in het systeem. Maar uiteindelijk gaat het de totale aantal ten opzichte van 2005 omlaag. En het is niet zo dat landen nu ineens nog weer extra rechten weg kunnen geven aan hun industrie.
Ja. Luc van Middelaar, onlangs is er alweer zo'n top geweest met China. Hè? Ik denk dat Merkel daarbij betrokken was, von der Leyen en Michel. Hè?
Inderdaad.
Dus de drie belangrijke figuren in de Europese Unie, die onderhandelen met China, maar die leggen nog altijd morele argumenten aan de dag en daar luistert China niet naar als het gaat over de Oeigoeren. Ze hebben zelfs gezegd vanuit de Europese China, vanuit de Europese Unie, we gaan onafhankelijke waarnemers sturen. Is dat niet dom?
Nou, ik denk niet dat dat dom is. Ik denk dat het belangrijk is om te markeren dat er verschillen van mening zijn over zulke kwesties.
Maar het duurt al 7 jaar, hè? Er komt maar geen deal.
Er is een lange onderhandeling gaande over een investeringsakkoord, dus wederzijdse marktoegang. En daar begint de Europese zijde langzaam een beetje geïrriteerd te raken dat het zo traag gaat, dat de Chinezen niet meegeven. En heeft op die, ja, dat was een video top in zekere zin, 2 die inbelden uit Brussel, 1 uit Berlijn, Merkel, en 1 uit Beijing, Xi Jinping. Daar heeft de Europese zijde zich gezegd van, nou ja, het is graag of niet wat ons betreft. Hè. Dus toont u nu maar aan dat het voor ons interessant is om zo'n investeringsakkoord te sluiten. Ik denk dat het belangrijk is, nog even afgezien van de specifieke acties die je onderneemt, maar dat je niet je hele buitenlandse beleid laat dicteren door economisch belang. En dat je niet bij elke verklaring die je uitdoet, nou, bijvoorbeeld over Rusland, denkt van, oh jee, maar straks krijgen we geen gas meer. Of voor China, oh jee, straks kunnen we daar onze spulletjes niet meer verkopen. Hè? Dan, mm-hmm. dan ja. snoei je jezelf de mond in zekere mm-hmm. zin nodeloos. En
het gaat ben je het ermee eens, Louise van Schaik?
Ja, ik ben het er zeker mee eens. Ik denk uiteindelijk dat het Chinese model heel anders is dan een westerse democratie.
Ja.
En ik geloof trouwens ook in de veerkracht van een westerse democratie. Dus laat maar zeggen, het idee, ik denk dat we ook laat maar zeggen, bij onszelf moeten blijven en daar zelf in moeten blijven geloven. Hè?
Dus ja, in hoeverre is China
een politieke kliek?
Ja, in hoeverre is China ons al uit elkaar aan het spelen? Hè? Want ze zijn erg aanwezig natuurlijk in Griekenland. De westelijke Balkan, daar heeft trouwens von der Leyen ook naar verwezen. Dat behoort niet tot de zijderoute, maar tot Europa, zei ze in haar speech.
Ja, nee, dus dat zie je inderdaad, dat er allerlei, via dus de Belt and Road Initiative, via die zijderoute, allerlei projecten worden gefinancierd. En op de westelijke Balkan heb je ook bijvoorbeeld voorbeelden gezien van projecten die de EU niet wilde financieren, waar de Chinezen dan wel instappen. Nou ja, waarom wilde de EU het niet financieren? Omdat ze denken dat het nooit terugbetaald kan worden, dat het niet uit kan. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld een infrastructureel project. En ja, dat de Chinezen er dan wel instappen, dat werpt wel de vraag op van, waarom doen ze dat dan wel? Is het dan omdat ze het fijn vinden als een land een schuld aan hen heeft, omdat ze dat dan ook misschien politiek kunnen benutten of omdat ze dan de banden kunnen aanhalen?
Wel, ja.
Dus dat, ja, dat roept wel dat soort vragen op. En dat is denk ik wel iets, zeker in onze directe achtertuin, de Balkan, waar we ons wel zorgen over kunnen maken. Ja.
Ja, dus
maar ik denk dat het bewustzijn op zich wel groeit, ook in een aantal Europese hoofdsteden, over die verdeel- en heerspolitiek van Chinese zijde. Een aantal van de landen die erg heeft geprofiteerd van Chinese investeringen, met name in Zuid- en Oost-Europa, is ook teleurgesteld geraakt, want dat de Chinezen ook meer beloofden dan ze uiteindelijk kunnen waarmaken. En een interessant initiatief, dat is helaas niet doorgegaan door corona, maar dat was waar dat videotopje van afgelopen maandag nog een soort overblijfsel van is. Want Angela Merkel had namelijk het idee om alle 27 Europese regeringsleiders samen te brengen voor een treffen met Xi Jinping. En dat had afgelopen maandag 14 september
dat moest de
plaatsvinden.
Kroon op haar werk zijn.
In Leipzig, dat was de kroon op haar 6 maanden voorzitterschap. In zekere zin ook. Ja, Duitsland dat zich dus ook in die zin manifesteert als Europese leider. We hadden het daar eerder over. Maar ook dus die Europese eenheid naar buiten toe vormgeeft. Richting China, Beijing, ook richting Washington wellicht. Uh-huh. Dus wat dat betreft is het jammer dat de pandemie die boel in het water heeft doen vallen. Ja. Maar het geeft wel aan dat het besef groeit. Mm-hmm. Dat die eenheid noodzakelijk is.
Ja, Luc van Middelaar, Louise van Schaik, ik had nog heel veel dingen willen bespreken, maar dat gaat niet meer. De tijd is ongeveer om. Ik ga nog één ding vragen. Als jullie een cijfer moeten geven aan hoeveel solidariteit er nu eigenlijk bestaat binnen de Europese Unie, wat zouden jullie dan zeggen?
Nou, dat zou niet een heel hoog cijfer zijn, maar ook niet een heel laag cijfer. Dus dat zou een beetje een saai cijfer zijn van 7 op 10 of zo.
7, oké.
Okay. Ja, 6 of 7, inderdaad. Dat ben ik helemaal met je eens, Luc.
Moet dat beter?
Ja, ja, ik denk dat wel nog iets beter kan, ja.
Ja. Hoeveel moet het worden?
Nou, 7,5.
Nee, een 8 zou goed tenminste zijn. En uiteindelijk zijn het toch ook de ontwikkelingen in de wereld om ons heen. China, Amerika, Rusland, Noord-Afrika die ons Europeanen verder samen zullen drijven waarschijnlijk.
Ja. Oké, ik dank jullie beiden voor jullie bijdrage. Volgende week, luisteraar, heb ik een gesprek met de Bulgaarse politoloog Ivan Krastev. Luc, jij kent hem?
Zeker.
Ja, vertel eens iets heel kort over.
Nou, dat is een heel grappige, aardige en slimme man die veel weet over de verschillen ook tussen Oost- en West-Europa en dus ook daar heel boeiend over kan vertellen.
Ja, moeten we solidair zijn met Sándor en Alicia, heb ik het genoemd. Dat is voor volgende week. Bedankt voor jullie komst en tot volgende week, luisteraar.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.